U vindt de schriftlezing in Psalm 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, die gij uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en de wraakgierigen te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen, gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds. Het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Met de hulp des Heeren willen wij nog een keer stilstaan bij zondag 9 uit onze Heidelberger Catechismus. De Heidelberger vraagt ons: wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En het antwoord luidt dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren. Dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. Wij willen vanmiddag, naar aanleiding van een viertal gedachten, stilstaan bij God de Schepper. Wij letten in de eerste plaats op het begin door de Schepper. In de tweede plaats de openbaring van de Schepper. In de derde plaats de dienst aan de Schepper. En in de vierde plaats het geloof in de Schepper. Het begin door de openbaring van, de dienst aan en het geloof in de Schepper. Gemeente, heel de schepping predikt Gods majesteit en heerlijkheid. Ongeacht waar wij komen in het rijk van de schepping, daar zien wij iets van de luister en de majesteit en de heerlijkheid van God, onze Schepper. Verschillende psalmisten hebben daar ook over gezongen. Hoe heerlijk zijn de werken van zijn handen. De heerlijkheid van de schepping is ook door geen één mens te evenaren. Mensen die evenzeer geschapen zijn door de Heere en heerlijke inzichten en geweldige wijsheden ontvangen hebben, kunnen zeer schone dingen maken. Maar ze staan nog ver beneden de heerlijkheid van de schepping van hemel en van aarde. Alleen al hoeven wij maar te denken aan het feit dat wij altijd materiaal nodig hebben om iets te formeren. Maar onze God hoefde maar te spreken en het was er. Scheppen betekent uit niets iets te voorbrengen. En dat kan geen mens. Als wij niets hebben, kunnen wij ook niets maken. Maar de Heere heeft uit het niets alles voortgebracht. En op zo'n schone wijze, dat alles op een uitnemende wijze met elkaar in verband staat. Waar wij dan ook maar naartoe gaan, waar wij ons oog laten gaan over deze aarde, overal wordt Gods grootheid verkondigd. Wij kunnen denken aan de geweldige zeeën die onze wereld kent. De machtige oceanen met duizelingwekkende diepten. En op de bodem van die schitterende oceanen heeft de Heere een prachtige schepping geschapen. Kleurige vissen van allerlei maten en soorten. En de Heere kent ze en hij roept ze allen bij name. Wij kunnen gaan naar die delen van de aarde waar geweldige grote bergen te vinden zijn. Majestueus en rotsvast zijn zij neergezet door onze schepper op deze aardbol. Zij hebben de eeuwen getrotseerd en verduurd. Wat kun je klein voelen als je staat tussen die geweldige grote bergen. Wij hoeven slechts op een schone zomerdag of tijdens een heldere winternacht de hemel te aanschouwen. Als wij die duizenden sterren zien, als wij planeten met onze ogen mogen waarnemen, o zouden wij dan niet de lof van onze schepper bezingen? Alles blijft in haar banen cirkelen die de Heere gegeven heeft. Wat kunnen wij genieten van de kleinste bloemetjes die ons springen, die in onze tuinen voortkomen, die de heerlijkste geuren geven en die met hun felle kleuren onze aandacht trekken. Bewonderenswaardig is heel de schepping van de dieren, hoe zij allen hun eigen plaats weten en zorgen om te overleven. O, hoe heerlijk zijn de werken zijner handen. En dan de mens, de kroon op de schepping. Want de mens heeft verstand gekregen. De mens heeft een ziel gekregen. En daarmee onderscheiden van al het andere van de schepping, is de mens het pronkjuweel van de schepping. De kroon op de schepping, geschapen naar het beeld van God. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De Heere schiep uit het niets. Het christendom is wat dat betreft ook een unieke godsdienst. In al de andere heidense godsdiensten was er niet alleen de godheid van eeuwigheid, maar misschien ook bepaalde oermachten van eeuwigheid. En dan vooral ook de kwade oermachten. En er zijn ook uitleggers geweest die wilden dat Genesis 1 begon met het ordenen van chaosmachten die er al voor de schepping waren. Maar dat is niet zo. Op de eerste dag heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen. Hij heeft de aarde geschapen in een geweldige chaotische toestand. En hij is vanaf dat moment begonnen om orde te scheppen, zodat uiteindelijk het huis, de woning voor de mens gereed gemaakt zou worden. Onze God was van eeuwigheid. En in de eeuwigheid heeft hij de tijd geschapen. En met het scheppen van de tijd heeft hij de hemel en de aarde geschapen. En dat alles met een heerlijk doel, tot lof en verheerlijking van zijn grote naam. Onze God was er van alle eeuwigheid. En hij was er alleen. God drie-enig. Er was niet een duizendste deeltje van een atoompje. Er was niet heel één klein celletje. Er waren geen oermachten. Er was geen chaos. Er was geen hemel. Er was geen engel. Er was geen duivel. Er was geen mens. Onze God was er alleen. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat de Heere zelf genoegzaam was en is. Hij had de schepping niet nodig. Het was niet zo, vergeef me de uitdrukking, dat God zich verveelde en dat hij daarom maar de hemel en de aarde geschapen heeft. Het was niet zo dat de Heere iemand nodig had om de tijd door te kunnen brengen. O nee, de Heere was zelf genoegzaam. Hij had niemand nodig. Hij had ons mensen niet nodig. En toch is het zijn eeuwig voornemen geweest om op een bepaalde tijd de hemel en de aarde in het aanzijn te roepen, opdat zijn grote naam verheerlijkt zou worden. Alleen die gedachte al, dat zou ons zo ontzaglijk klein moeten maken, als wij met de Heidelberger belijden dat de Heere ons nog steeds verzorgt, die God die ons niet nodig heeft, en dat Hij dan nog steeds zijn zorg wil geven aan zulke opstandige mensen als wij zijn. God is van alle eeuwigheid en Hij schiep de hemel en de aarde. God was van alle eeuwigheid goed en alles wat Hij doet is ook goed. En als Hij de hemel en de aarde geschapen heeft, dan is dat op zich genomen ook goed. In de heidense godsdiensten is het meestal zo, hoe meer wij en hoe dichter wij bij het materialisme komen, hoe verder wij van God af zijn. Maar dat leert ons de Bijbel niet, op zich genomen tenminste niet. Want alle schepsel op zich genomen is goed. Alles wat van God komt, dat is goed. Wij weten er niet mee om te gaan. Wij misbruiken het. Wij maken van onze buik onze God. Maar wij mogen genieten van deze schepping. En wij mogen deze schepping gebruiken. Waarom zeg ik dat? Ik zeg dit omdat wij de godsdienst vaak veel te geestelijk hebben ingevuld. Zo'n soort monnikengodsdienst. Zo'n soort wereldmijding, alsof deze wereld op zich genomen zondig zou zijn. En dat denk ik misschien alleen maar aan de seksualiteit vanmiddag. Dat is een gave van de Heere en op zich genomen goed. Alleen wat is er bevuild geworden door de zonde. En wat zijn wij als zondaren onmachtig om die goede gaven van God te gebruiken tot eer van Hem. Zo was het oorspronkelijk bedoeld. Alle goede gaven kwamen uit zijn hand. Kwamen uit de hand van de Vader die de oorsprong en de bron is van alle goed. En wij mensen mochten ze gebruiken en besteden tot eer en verheerlijking van onze Schepper. Zullen wij dan nooit die dwaze tegenstelling maken tussen geestelijke dingen en stoffelijke dingen? Oh, ik weet maar al te goed waarom mensen dat zo graag willen. Want dan kunnen zij zich uitleven in het stoffelijke, toch? Als wij er een grote tegenstelling van maken, dan zeggen wij, zolang wij niet uitverkoren zijn, dan maken en zoeken wij het geluk van en in deze stoffelijke wereld. Maar ik predik u vanmiddag een groter geluk, namelijk dat wij al de goede gaven mogen gebruiken tot dienst en tot eer van onze Schepper. Ja, dan zijn ze weer in een harmonie, zoals dat straks in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal zijn. God schiep alles en daarom was alles goed. De Heere schiep alles in den beginne. Verder kunnen wij niet terug. Vanaf het moment dat de Heere de tijd geschapen heeft, heeft Hij het aan ons meegedeeld. En verder is de schrift maar zeer spaarzamelijk over de eeuwigheid. En dan moet ik het vanmiddag maar zo tot uitdrukking brengen. Over de eeuwigheid voordat de schepping er was. Maar wij hebben ook genoeg aan de schrift. Wij hebben genoeg aan hetgeen de Heere geopenbaard heeft. Meer hoeven wij vanmiddag ook niet te hebben. De Heere schiep. Hij is het begin. Hij had het eerste woord. Hij heeft ook het laatste woord. En tussen dat eerste en het laatste woord heeft God de mens geschapen, die een mond heeft gekregen, een tong heeft gekregen, verstand heeft gekregen om te spreken, als in een soort beurtzang. De Heere schiep, Hij schiep deze hemel en aarde door te spreken. En nu alles geschapen is, hebben wij de tijd gekregen om te spreken. Wat doen wij? Tussen het eerste en het laatste woord van onze Schepper verheerlijken wij zijn naam? Gebruiken wij onze tong om de heerlijkheid van Gods werken tot uitdrukking te brengen? Is het ons verlangen om onze mond te openen tot eer en verheerlijking van onze Schepper? Ons spreken. Is dat een aanbidden? Is dat een lofprijzen van Hem die in de hemel woont en troont? Of gebruiken wij onze tong om onze listige plannen te vertolken en onze opstand tot uitdrukking te brengen, om onze Schepper te vloeken en te loochenen, walgelijk, opstand, zonde? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Hij schiep alles. Wat wordt er bedoeld met de hemel? Niet de wolkenhemel, de sterrenhemel, niet het uitspansel, de dampkring. Ook nog niet alleen de woonplaats van de Heere. Als er staat dat God de hemel en de aarde schiep, dan betekent dat eigenlijk dat Hij al het onzichtbare en het zichtbare geschapen heeft. Er is nu nog een zekere tegenstelling tussen de hemel en tussen de aarde. Dat is met name gekomen door de zondeval. Maar die tegenstelling zal opgeheven worden als de Heere Jezus terugkomt. Dan zal alles in zekere zin geestelijk zijn. In ieder geval zal deze aarde een andere dimensie hebben dan die wij nu alleen maar kennen. Als de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft, dan betekent dat dat de werkelijkheid meer omvat dan alleen wat wij zien, dan alleen wat wij waarnemen, dan alleen wat wij horen. En dan denk ik alleen maar aan sommige sterfbedden, waar ik meerdere malen heb gezien hoe stervenden bezig waren met een andere wereld en een andere werkelijkheid die wij niet kenden, die wij niet konden waarnemen en waar er een zekere afstand was. Wat kan de Heere je soms hier al indrukken geven van die geestelijke werkelijkheid? Soms om te beven en om te sidderen. En voor Gods kinderen om zich uitermate te verheugen in de Heere, de Schepper van de hemel en van de aarde. O, laten wij ons alsjeblieft niet laten inpalmen door de dwaze wetenschap, die denkt dat alleen maar is wat bewezen kan worden. Dat is toch dwaasheid? God schiep de hemel, heel die geestelijke wereld die aan onze waarneming onttrokken is. En Hij schiep ook de aarde. En daarom is de wedergeboorte zo noodzakelijk, zodat ook de hemel en de hel een werkelijkheid worden. Onze angst en ons geweten laat bijvoorbeeld iets zien dat er een geestelijke onbekende wereld is. Maar als de Heilige Geest ons onderwijst, dan zullen wij beven voor Gods majesteit. En als wij in Christus zijn, zullen wij ons verheugen in de hemel, in de heerlijke erfenis die voor ons is weggelegd. God schiep de hemel en de aarde. O, wij kunnen dan ons vertier zoeken op deze aarde alleen? Dat betekent eeuwig mis. Wij kunnen God dan willen ontkennen? Dat betekent voor eeuwig in de duisternis. Want wij krijgen allen te maken met die schepping van de hemel. Wij zullen allen gedaagd worden voor onze Schepper van hemel en van aarde. Wij zullen allen komen in die geestelijke wereld. En daarom, in dat kleine tijdje dat wij op deze aarde zijn, moet de meest belangrijke beslissing gevallen zijn. Realiseren wij ons dat? Deze aarde is maar zo klein. In het machtige heelal spreekt de wetenschap niet over miljoenen lichtjaren om de afstand tussen de zon en de aarde tot uitdrukking te brengen? Er zijn toch onmenselijke afstanden in het heelal? Wat heeft de mens daar nu eigenlijk van gezien met al zijn nieuwsgierigheid en met al zijn kunde? En dan zijn wij nog maar zo even op die kleine aardbol, in dat ganse heelal. En dan moeten wij die grote schepper ontmoeten. Heel die hemel omvat deze aardbol. De Heere is majestueus. En daarom moet in het heden der genade de beslissing gevallen zijn, de keuze gevallen zijn, de meest fundamentele vraag beantwoord zijn. God staat aan het begin van alles. En Hij heeft alles goed geschapen. Wij zijn uit Zijn hand voortgekomen. Hij schiep de hemel en de aarde. Dat betekent ook dat God bij Zijn schepping blijft. Dat is tot troost voor Gods kinderen. Zo staat het ook in zondag 9. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt. Maar wee u, gij die nog voor eigen rekening leeft. Als de Heere ze nog steeds onderhoudt. En als Hij steeds bij zijn schepping blijft. Dan betekent dat dat wij eenmaal voor Hem verantwoording moeten afleggen. Dat wij Hem niet kunnen ontlopen. Wij zijn uit Zijn hand voortgekomen. Maar wij kunnen Zijn hand nimmer ontglippen. Met alles wat wij weten. Met alles wat wij kunnen. Al waren het dan die goddeloze Russen die voor het eerst in de ruimte gingen. En al spottende zeiden wij zijn God niet tegengekomen. Inmiddels zijn zij Hem tegengekomen. Hij onderhoudt nog alles. Alles ligt in Zijn hand. Uw leven ook? Heeft u dat leren erkennen? God schiep. Alles komt uit Zijn hand voort. Er was geen oerknal waaruit alles is geformeerd en ontstaan. Maar aan het begin van alles staat God, onze majestueuze en heerlijke schepper. Onze tweede gedachte, de openbaring van de schepper. God is onzichtbaar. Ik heb net gezegd dat wij die geestelijke wereld niet kunnen waarnemen met onze zintuigen. Met deze ogen kunnen wij God niet zien. Met deze oren kunnen wij Hem niet horen tot zaligheid. Wij tasten Hem niet. Wij proeven Hem niet. En toch openbaart Hij zich. Heeft Hij zich geopenbaard. Juist en in de eerste plaats in Zijn schepping. Een van de filosofen uit de vroege kerk heeft dat als volgt onder uitdrukking willen brengen. Hij nam het voorbeeld van de Romeinse keizer. Die Romeinse keizer die was natuurlijk niet in zijn hele rijk zichtbaar, dat kan niet. Hij was maar op één plaats tegelijk. En toch was zijn geweldige invloed door zijn hele rijk merkbaar. Overal waren standbeelden opgericht. Zijn hoofd was afgedrukt op alle geldstukken. Zijn wetten waren overal uitgevaardigd. Zijn macht was overal geproefd. Niemand durfde zich tegen hem te verzetten. Tot aan de uiterste grenzen van zijn rijk was zijn invloed merkbaar. En zo geldt dat ook van de schepping. Wij kunnen God niet zien met onze ogen. Maar zijn invloed is overal merkbaar. Tot aan de uiterste grenzen van zijn schepping merken wij dat er een God moet zijn die leeft en op deze aarde zijn vonnis geeft. O, toen wij geschapen waren, kenden wij de Heere. Er was een vertrouwelijke omgang. Toen hadden wij andere vermogens in het paradijs, maar die zijn wij kwijtgeraakt. En nochtans was de Heere zo goed. Zo goed om in de werken zijner handen zichzelf te openbaren. Zodat al de heidenen zouden weten. Er is een God die ons geschapen heeft. Wij moeten op zoek naar die God. Wij moeten vrede krijgen met die God. Onze catechismus heeft het dan ook over drie zaken. Waardoor wij de Heere kunnen kennen. De schepping is een kenbron van de Heere die voldoende inzicht verschaft, zodat wij nooit en te nimmer te verontschuldigen zijn. In de eerste plaats noemt de catechismus de schepping. Namelijk dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Toch? Kijk vanavond eens naar buiten, als je die duizenden sterren ziet. Een heldere nacht, als je de schoonheid van de maan ziet. Probeer eens in het verblindende licht van de zon te staren. Ga eens staan bij de majestueuze bergen. Probeer eens de onmetelijke oceanen over te zwemmen. Denk alleen maar aan de donder en de bliksem. Als God spreekt, wat voel je dan klein? Wat voel je dan nietig? Wat voel je dan machteloos? Wat voel je dan duizelingwekkend? Klein. Dan moet je toch wel erkennen dat er een God is. Zonder dat ik weet wie Hij is. Zonder dat ik weet dat Hij in Christus verzoend is. Zonder dat ik weet dat ik vrede met Hem kan krijgen. Alleen al de schepping. Alleen al dat majestueuze. Dat alleen zou ons al moeten vernederen en tot de erkentenis moeten brengen dat er een almachtige God is in de hemel die alle dingen geschapen heeft. En dan noemt onze catechismus ook de onderhouding, dat Hij alle dingen onderhoudt. Dat nu elk seizoen weer alles uitloopt in de schepping en getuigt van zijn trouw. Dat deze aarde blijft draaien. Dat Hij er zo voor heeft zorg gedragen door magnetische velden. Dat wij aan deze aarde blijven. Maar ook omgekeerd aan de andere kant van de wereld vallen de mensen niet naar beneden. De Heer heeft ervoor gezorgd dat er een aantrekkingskracht op deze aarde was. Hij zorgt ervoor dat deze aarde blijft draaien en dat de seizoenen wisselen. Is dat niet een wonder dat in het voorjaar de sneeuwklokjes weer het lente inhuldigen en dat het najaar ons predikt dat de winter aanstaande is? Is het niet een wonder dat uit alle doodsheid van de winter weer het leven tevoorschijn komt in het voorjaar? En dat elk jaar weer opnieuw alles ontspringt en ontluikt? Hij onderhoudt, Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Wie doet dat? Dat doet de Heere, onze schepper en onderhouder. Hij zorgt dat er orde is, dat er zaaiing en oogst is. Hij onderhoudt op de allervolmaakste wijze. En zegt de catechismus, de schepper regeert ook alle dingen. O, daar had Asaf het wel moeilijk mee. Maar toch is het niet majestueus hoe de Heere alles regeert. Mag ik u alleen meenemen naar het rijk van de mieren, waar de hoogste orde gevonden wordt? Je ziet nooit dat mieren over elkaar heen lopen, al krioelen zij met honderden en duizenden tegelijk. Wat een schone orde is er in het rijk van de bijen. Ze weten allen hun taak en daarin komt de heerlijkheid van de godsregering openbaar. Wat is dat een troostvolle wetenschap. Wij zijn niet overgeleverd aan het noodlot. De Heere regeert zelfs door de wonderen heen. Hij bestuurt zelfs alle, naar onze inzichten, chaotische gebeurtenissen. De Heere heeft overal zijn hand in. Er is geen toeval, er is geen noodlot, maar onze God regeert tot in het allerkleinste, minutieus, majestueus. Hij heeft alle dingen groot en klein in zijn hand. En Asaf, hij onderwerpt zich aan de godsregering. Als hij in het heiligdom mag ingaan, o ja, dan ziet hij het. De Heere heeft alles geschapen en geformeerd om met het grote doel dat zijn lof verkondigd zou worden. Nee, de schepping is één grote kenbron. Je moet wel hardnekkig en onwillig zijn als je in deze zaken de grote God niet wil ontmoeten. En niet wil erkennen dat er een God is op deze aarde die leeft. En dat wij uit zijn hand zijn voortgekomen. Wat is de brooddronkenheid dan toch ontzettend dwaas. Wat zijn we dan ontzettend dwaas geworden door onze eigen wegen te willen gaan. alsof wij uit Gods scheppende hand, uit zijn regerende, onderhoudende hand konden weglopen. O, bekeert u toch, buig toch onder de majesteit van deze schepper. God de Heere regeert. Maar deze kennis brengt ons niet tot de zaligheid. Er kunnen mensen zijn over deze aarde die moeten erkennen dat God regeert. Zelfs de wetenschap stuit op grenzen. Hoe vaak hoor je een dokter het niet zeggen, ja, verder kunnen wij niet gaan. En als er dan wonderlijke genezingen hebben plaatsgevonden, dan kunnen zij bepaalde dingen niet verklaren. En dat geldt op alle terreinen van de wetenschap. Daar moeten wij vooral maar niet te hoog van denken. Wij hoeven de wetenschap niet uit te sluiten. Dat is een gave die de Heere gegeven heeft. De wetenschap ontwikkelt zich steeds verder. Zo heeft de Heer het gewild. Opdat de wetenschap God zou erkennen. Maar het is door de zondeval precies het tegenovergestelde worden. De wetenschap ontwikkelt zich in de torenbouw van Babel. Steeds verder van God vandaan. Steeds meer losgeslagen van God onze Schepper. En in plaats van dat de wetenschap zich onderwerpt aan het woord, is het losgekomen van het woord. Dus wetenschap op zich is niet verkeerd, als het maar dienstbaar staat aan het koninkrijk der hemelen. Onze jongeren mogen best studeren. Wij mogen onze gaven ontplooien. Wij moeten zelfs onze kennis ontplooien. Maar laten wij dan die vakgebieden uitkiezen waarin onze Schepper kan worden grootgemaakt. En waarin wij dienstbaar kunnen zijn aan de bouw van het koninkrijk der hemelen. De schepping. Het is een gestadige prediking. Wij krijgen 24 uur per dag onderwijs van onze Schepper dat Hij leeft. Maar het is niet tot zaligheid, wel genoeg om al onze onschuld te benemen. Volgens Romeinen 1 kunnen wij nooit zeggen, Heere, we hebben u niet gekend. We hebben niet geweten wie u was. We hebben niet geweten waarom u ons geschapen heeft. De heidenen die de Bijbel niet hebben, die nog nooit van de naam van de Heere Jezus hebben gehoord, zijn niet te verontschuldigen in dat grote gericht van God. Zegt u dat is niet eerlijk? Ga dan de zending in. Ga dan je buurman vertellen van de Heere Jezus. Zit vanmiddag niet zo'n grootspraak uit te kramen tegen onze Schepper? Als wij dan werkelijk beven voor dat gericht, laten wij dan aan die honderden op scherpenissen zelfs, of waar wij ook vandaan komen, vertellen wie God is, die ons geschapen heeft, en wie de Heere Jezus is, waardoor wij verzoend kunnen worden. O, tot ieder onzer gaat de prediking uit van onze Schepper. Als wij het boek Handelingen lezen, dan zien wij dat de apostel Paulus bij de heidenen altijd begint bij de schepping. En dat moeten wij ook doen. Wij moeten onze buren vertellen die niet naar de kerk gaan, dat wij geschapen zijn. En als hij dan zegt, nou en, dan moeten wij zeggen dat wij verantwoording verschuldigd zijn aan onze Schepper. Zo is Paulus ook begonnen. Hij sloot aan bij de gedachte dat er een Schepper moet zijn. En zou er dan één kunnen zijn in Scherpenisse, die vanuit het diepst van zijn hart kan ontkennen dat er een Schepper is? O, wij zijn verantwoording verschuldigd aan die Schepper. En het loopt niet goed af dat wij als bloot schepsel onze Schepper moeten ontmoeten. En dan kunnen wij ook vertellen van de Heere Jezus, die gekomen is, die geschapen is naar zijn menselijke natuur, om zondaren te verlossen van de toekomende toorn. En daarvoor is het nodig dat wij een bril van God krijgen, zoals Calvijn dat zegt. De bril namelijk van zijn woord, van zijn klaarder en duidelijker openbaring. Want alleen als wij de bril van de Bijbel opzetten, dan zien wij in de schepping het kruis. En dat is meest fundamenteel. Wij kunnen inderdaad wel iets van God zien. Zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn trouw in het rijk van de schepping. Maar nergens zullen wij in de natuur het kruis vinden van de Heer Jezus Christus. Maar als wij door de bril van de Bijbel de schepping lezen, dan zien wij overal het kruis staan. En dat wordt zo'n wonder, want door het kruis wordt Gods eeuwige raad vervuld. Wat verijdeld is geworden door de zonde, is door het kruis hersteld. Namelijk de verheerlijking van God. Die verheerlijking loopt over Golgotha heen. Heb u het kruis gezien? Dan komen wij bij onze derde gedachte. De dienst aan de Schepper. Ik neem u mee terug naar de schepping. Is het u wel eens opgevallen dat er in de hele wereld een orde is? Een planmatige orde. Heeft u het wel eens gezien dat er in de schepping lagere en hogere rangen of standen zijn? Dat heel de schepping op een wonderlijke wijze aan elkaar verweven is. Dat heel de schepping elkaar nodig heeft. Door de zondeval is dat nog zo. Het ene dier eet het andere op om te kunnen leven, om zich te kunnen voortplanten, om te kunnen bestaan. Er is orde in alles. Alles is op elkaar afgestemd door onze Schepper. Van het laagste tot het hoogste. Alles was uiteindelijk dienstbaar voor de kroon van de schepping, de mens. En omgekeerd betekende dat ook, dat de mens mocht heersen over de schepping. Toen de Heere man en vrouw geschapen had, mannelijk en vrouwelijk, toen heeft de Heere de mens gesteld tot een rentmeester, tot een stadhouder, tot een heerser over deze schepping. Wat betekent dat woordje heersen? Dat betekent niet uitbuiten. Het betekent niet, nou ja, als ik het maar goed heb. Het betekent niet dat ik heel de wereld naar mijn hand mag zetten. Het betekent niet dat ik deze wereld zo mag uitbuiten, dat er niets meer overblijft voor het nageslacht. Het betekent niet dat ik deze wereld naar mijn eigen hand mag zetten. Maar heersen betekent God dienen, beheren. Het betekent dat God niet van luie mensen houdt. Hij gaf ons een taak op deze aarde. Niemand is nutteloos op deze aarde. Niemand hoeft vanmiddag te denken, waarom ben ik geschapen? Het is alles zinloos, het is nutteloos. Veel minder mogen wij denken dat wij geen kinderen willen. Of zo weinig mogelijk, omdat wij ze geen toekomst kunnen geven. Alles behoort te staan in dat grote plan, in de eeuwige raad die de Heere had met zijn schepping. En o waarlijk, wat geeft dat een vrijheid, als het ons verlangen is geworden door wedergeboorte, om weer rentmeester, beheerder te mogen zijn van deze wereld. Niet uitbuiten, maar alle gaven gebruiken, tot dienst van onze Schepper. Zo heeft de Heer het gewild. Doel van de schepping was de verheerlijking van zijn naam. En de mens was geroepen om God te verheerlijken en zich in hem te verblijden. En daarom kreeg de mens die hoge roeping om de aarde te bebouwen, een levensopdracht. Dat is wezenlijk verschillend met de rest van de schepping. De dieren hebben een levenswet. Ooit heeft eens een mens, Darwin, ons wijs willen maken dat wij van de apen afstanden. En daarmee laat zien dat deze geleerde een grote dwaas was. Dat hij nog nooit was onderwezen in het koninkrijk der hemelen. Want als dat zo was, dan gold Genesis 1 niet meer. Namelijk dat wij heerschappij hadden over alles wat God geschapen had. Nee, wij hebben een levensopdracht. En de dieren en de rest van de schepping heeft een levenswet. Zij kunnen alleen maar leven naar die levenswet. Maar wij kregen een opdracht om God te verheerlijken. Zijn wij opperzangmeesters van al het geschapene? Beheren wij alles tot eer en verheerlijking van God? Ik geloof niet dat de 24 uur economie daarin past. Dat geloof ik niet. Dat heeft met uitbuiting te maken. Dat heeft alleen maar met je vlees te maken. Er zijn zogenaamde Calvinisten die zeggen, wij draaien maar heel wat overuren. Maar uiteindelijk wordt het geld gebruikt voor consumptie en niet voor de verheerlijking van God. Wij werken niet alleen om te overleven, maar wij verdienen ons geld niet om grote huizen te bouwen. Niet om zelf ons te verlustigen in het materialisme, maar omdat wij de werken van zending en evangelisatie zouden steunen. Opdat de godsgebouwen overeind zouden blijven. Natuurlijk mogen wij een goed inkomen hebben, maar vervolgens om het uit te delen onder de armen. Met dat ene doel, dat de naam van God genoemd zou worden, tot aan de uiteinden der aarde. Zo ontvangen wij onze kinderen, zo zitten onze gezinnen in elkaar. Met dat ene doel, dat wij de schepping beheren. En wat is daarvan terechtgekomen? Wij spelen nog wel de baas over de schepping. Wij doen nog wel dat wij het voor het zeggen hebben. In de astronomie bijvoorbeeld willen wij alleen maar als God zijn. Wij willen heel de schepping aan onze hand, naar onze hand zetten. Allerlei regeninstallaties enzovoort. De kassenbouw en noem maar op. Of wij hopen daar in zondag 10 wel op terug te komen. Denken wij nu werkelijk dat wij kunnen regeren en onderhouden zoals God regeert en onderhoudt? Nee, dat is niet meer de aarde beheren. Maar dan nu komt de oorzonde tot ontplooiing. Wij wilden als God zijn. Dienst aan onze schepper. Zijn er nog jonge vrienden onder ons die verlangen om zo het huwelijk in te gaan? Jonge stelletjes onder ons om zo een gezin te mogen ontvangen uit Gods hand. De ouderen onder ons om hun laatste krachten te besteden aan onze schepper. We hebben samen Psalm 8 gelezen. En daar zingt David een hoog lied over de mens. Kan dat nog wel na de val? Ja, o wonder. Want zelfs na de val hebben wij nog verstand gekregen. Een heel groot verstand hebben sommigen gekregen. Inderdaad zijn er mensen met een duizelingwekkend verstand. Met een geweldig opsluitingsvermogen. En geweldige diepe inzichten. En als David dan bezingt dat de Heere zulke mensen ook geschapen heeft. En hen dat verstand gegeven heeft. Waarom? Wat zegt David in Psalm 8? Opdat wij stadhouder zouden zijn van God. Opdat wij de aarde zouden beheren. Hoe weinig wijzen zijn er die klein gebleven zijn en zich onderworpen wisten aan de Schepper. En dan denk ik ook aan onze jonge vriendinnen vanmiddag. Die misschien veel verstand van de Heere gekregen hebben. Zouden jullie straks moeder willen worden? En dan die geweldige diploma's en inzichten in de kast willen leggen? Dienst aan de Schepper. O, laten wij onze krachten besteden in dienst van de Heere. Want een christen ken je niet alleen uit zijn praat, maar uit zijn hele gedrag. Wij mogen de roeping in de tijd niet doodmaken door de eeuwigheid. Maar wij behoren een zouten zout te zijn. Als christenen mogen wij ook hoge academische posten bekleden, maar dan altijd om getuigenis te geven van onze grote en majestueuze schepper. Daar gaat het uiteindelijk om, dat hij verheerlijkt wordt, dienstbaar te zijn aan de schepping, aan de schepper. Onze laatste gedachte, het geloof in de schepper. Wat gelooft gij vanmiddag met deze woorden? Het is de derde keer dat wij bij dat eerste geloofsartikel stilstaan. Wat gelooft u ervan? Wat geloof jij ervan? Geloven is geen praten. Geloven is ook niet preken. Maar geloven is een daad. En die daad die komt openbaar in ons levensgedrag. In onze levensstijl. Wie wij zijn van maandag tot en met zaterdag. Zouden wij die geloofsartikelen helaas niet al te vaak bewaard hebben voor de zondag? Elke zondag horen wij ze. Maar die geloofsartikelen die moeten nu ons hele leven beslaan. Die geloofsartikelen vormen de ethiek van ons leven, het gedrag van ons leven. En dan zijn christenen wezenlijk anders. Zij buiten deze aarde niet uit voor zichzelf, maar zij beheren deze aarde. Zij beheren hun leven tot eer van de Schepper. Maar dan is het ook nodig dat wij werkelijk dat geloof hebben. Dat wij werkelijk dat geloof hebben ontvangen. Want door het geloof aanvaarden wij het getuigenis van het woord van God. Dat is nodig. En dat is wat er tussen zit, gemeente vanmiddag. Tussen die grote majestueuze Schepper met zijn doel, met zijn plan. En tussen ons opstandige kleine nietige mensenkinderen. Weet u wat daartussen moet komen? De wedergeboorte. Want alleen door die nieuwe geboorte zullen wij dat woord van God van kaf tot kaft aanvaarden. En zullen wij eronder buigen, zodat de Bijbel de enige bron en norm wordt. En dan wordt heel de wetenschap bepaald door het Bijbelse getuigenis alleen. Wij moeten niet proberen van begrijpen naar geloven te komen. Zo wordt dat op de universiteiten ons voorgehouden. Zo wordt dat belachelijk gemaakt op middelbare en hogere beroepsopleidingen. Bewijs het maar eens. Nee, zo is het niet. De Bijbel die leert mij dat ik van het geloof in God, dat eenvoudige geloof in God kom, tot de ware wetenschap. Wie door het geloof leeft en de Heilige Schrift aanvaardt, heeft de meest beslissende zicht op de werkelijkheid. Ik geloof. Dat betekent dat de Bijbel de wetenschap bij uitstek vormt. En dat ik mij op alle terreinen onderwerp aan het gezag en aan de majesteit van het woord van God. En ik kan u vanmiddag verzekeren dat het getuigenis van de Heilige Geest veel krachtiger is dan het getuigenis van de meest geleerde professor. Wat zijn er in het verleden niet grote geleerden geweest die het heelal min of meer in kaart hebben gebracht. Die ons hebben geleerd de magnetische velden die er zijn. Die ons hebben onderwezen in tal van wetenschappen waarmee wij ons voordeel kunnen doen. Maar zij zijn gestorven. En hun wetenschappen zijn dikwijls over de kop gegaan. Er stond een geleerde op die uitnemender was. En die meer inzichten had. En die het beter kon vertolken. En wiens getuigenissen aannemelijker waren. Wel zal ik dan mijn leven wagen aan de wetenschap die morgen omver kan liggen. En die morgen moet zeggen, hier moeten wij terugtreden, want verder kunnen wij niet. Al als de Heilige Geest getuigenis geeft van het woord van God in mijn hart, dan geeft dat zoveel zekerheid dat ik er werkelijk alles aan durf te wagen. Omdat ik in dat getuigenis met de majesteit Gods te doen heb gekregen. En als zijn majesteit in mijn hart wordt afgedrukt, dan beef ik voor die hoge God. En dan durf ik de meest geleerde professor tegen te spreken. Omdat de Heilige Geest mij geleerd heeft. En dat hebben wij nodig. Dat er professoren zijn. Dat er leerkrachten zijn. Dat er ouders zijn. Die dat zelfgetuigenis van de Heilige Geest kennen en die daarom met de meest stellige zekerheid hun kinderen en leerlingen en studenten onderwijzen vanuit het woord van God. Ik geloof. Nee, het geloof is niet voor domme mensen, maar het geloof is zelfs voor de meest geleerden. En zij allen tezamen zijn door de Heilige Geest onderwezen en zij buigen zich onder dat eenvoudige woord van God. Door het geloof zien wij God in zijn schepping en in zijn herschepping. Door het geloof zien wij dat heel de wereld op het einde gaat naar dat zalige doel, de verheerlijking van zijn naam. Door het geloof verwachten wij na zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De wetenschap ploetert om deze wereld beter te krijgen. En lukt het? Wel nee. Deze wereld verrot steeds meer. Steeds meer. De zonde breekt als het ware uit haar voegen. De goddeloosheid komt ten toppunt. Totdat de schepper terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En als ik vanmiddag het eenvoudige geloof in God mijn schepper beoefen, dan weet ik dat mijn God uiteindelijk naar het grote doel gaat om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen die ik mag beërven, die ik straks mag bewonen, waarop ik mijn God mag groot maken tot in alle eeuwigheid. En dat blij vooruitzicht dat mij streelt, wetend dat ik nog maar een kleine tijd heb, dat geeft mij het verlangen en de zelfverloochening om al mijn krachten, om al mijn verstand, om al mijn geld dienstbaar te doen zijn aan de bouw van het koninkrijk. Dan heb ik maar één verlangen, dat zoveel mogelijk mensen straks die nieuwe aarde mogen beërven, opdat wij al te samen zijn lof zullen groot maken. Wat heb ik aan duizenden, tienduizenden euro's op mijn spaarrekening? En straks vergaat alles. Als de Heere Jezus terugkomt, zou ik dan niet veel liever moeder willen zijn van vele kinderen, opdat Gods lof verheerlijkt wordt? Dominee, je moet het allemaal aankunnen. Moet ik allemaal betaald kunnen worden? Ik geloof in God, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Wilt u met mij het antwoord van de catechismus nog een keer meelezen, zodat wij de hoofd van de bijzin onderscheiden? Ik geloof in God. Wat betekent dat? Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Dat is de hoofdzin. Daar gaat het om. Dat alle mensenkinderen zullen erkennen dat deze God hun Vader en hun God is. En daarbinnen staat die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft door het geloof. Ja, dat is nodig. Want door het geloof hoor ik de roepstem uit de toekomende wereld. Door het geloof zie je de kostprijs die Christus betaald heeft voor die nieuwe hemel en voor die nieuwe aarde. Daar wordt mijn hart onder verbroken. En misschien is er vanmiddag wel één, maar ik hoop allen die zeggen ja, maar hoe kom ik nu los van deze aarde? Want ik voel gewoon de macht en de strijd van binnen. Het is waar wat er gezegd is, maar ik kan niet loskomen van deze wereld. Ik geloof in God, de Almachtige. Wat onmogelijk is bij de mens, want u en mijn hart is precies hetzelfde. We wroeten in deze wereld als zwijnen. Maar door deze Almachtige God worden wij losgerukt en gaan onze ogen open voor de heerlijke toekomst voor degene die God vrezen. Laat uw ogen niet te laat opengaan voor de vreselijke rampzaligheid van de eeuwige verdoemenis. Amen.